Het is 5 jaar geleden dat de pro-Europese betogingen op het Oekraïnse Maidanplein, de hoofdstad Kiev, ontaarden in een bloedbad. De rol van de Europese Unie in die Oekraïne-crisis was groot. Brussel hoopte het land los te weken uit de greep van Vladimir Poetin. Maar de EU had geen idee hoe dat zou aflopen. 5 jaar na dato reconstrueert correspondent Tijn Sade het drama van de Maidan-revolutie en zoekt naar een antwoord op deze vraag. Hoe kon Europa zich zo verslikken in dit geopolitieke ongeluk?
I arrived when still doctors and nurses tried to save lives.
Emotional on one hand, on the other hand it was historical.
De Berkut, de veiligheidspolitie, zeg maar de ME van Yanukovych, van het regime, die heeft wel 100 mensen als konijnen neergeschoten.
It was the most awful moment in my life.
Het is 5 jaar na Maidan, als ik in Brussel met betrokken Europese politici en diplomaten terugkijk. Het was de donkerste bladzijde uit mijn leven, zegt er een. Zo ervoer ik het zelf ook, toen ik in die dagen op Maidan verslag deed. Hoe kon het dat dit drama de EU, de NAVO en Washington zo verraste? Welke fouten maakte het Westen? En hebben we 5 jaar later als Europeanen wat van geleerd?
We call on Russia to de-escalate tensions.
Russian forces are tightening their grip.
Ukraine's military is getting ready to fight.
The United States will stand with the international community in affirming that there will be costs for any military intervention.
Vanaf de daken rond Maidan, het plein van de opstand, wordt met scherp geschoten door snipers. Aan het eind van die zwarte donderdag, 20 februari, staat het dodental op ruim 80. Honderden gewonden worden verzorgd in veldhospitaaltjes die in de haast zijn ingericht in hotellobby's en binnen de muren van orthodoxe kerken. Daarna gaat het hard. De gehate president Yanukovych ontvlucht het land en Kiev treurt om de doden. Maar er is ook euforie, want de strijd lijkt gewonnen. Op Maidan verschijnen Europarlementariërs die de betogers komen feliciteren.
I have to tell you that I'm very emotional to be here.
Hartverwarmende woorden van liberalen zoals Guy Verhofstadt en Hans van Balen.
We are with you. We don't go. We stay with you. Long live a democratic Ukraine. Thank you.
Хай живе демократія в Україні. Дякую.
Одна негайна.
VVD-Europarlementariër Hans van Balen, hier op uw werkkamer in het Europees Parlement hangt de foto, u en Guy Verhofstadt op het Maidan. Wat deed u daar?
Mensen die ik kende, want ik kom al 20, 30 jaar in Oekraïne, die zeiden ja, als er westerlingen zouden komen, zou misschien die oproerpolitie niet schieten. Dus dat doe ik dan.
Is er ooit een moment geweest dat u dacht, we hebben als EU ook wel een beetje met vuur gespeeld? We hebben de hand uitgereikt naar Oekraïne, maar we wisten eigenlijk nog niet wat plan B of plan C of wat het vervolg zou moeten worden. Een beetje naïef geweest.
Kijk, in dit geval zijn er juiste beslissingen genomen. Soms moest dat op de tast, want je weet toch niet precies wat allemaal gaat volgen.
Wat bedoelt u precies met soms moeten dingen ook op de tast? Hoe is dat gegaan in het Oekraïne-dossier?
Dat je hebt nooit alle informatie voorhanden. Nooit.
In het dossier Oekraïne had de EU maar één houvast. En dat was, we gaan het doen zoals we het altijd doen. Met de beproefde Brusselse softpower zou Europa de Oekraïners wel losweken uit de Russische invloedssfeer. Dus aantrekken, bevoogden, Europese waarden exporteren. Maar in november 2013, daags voor een speciale top in het Litouwse Vilnius, ging het alsnog mis. Onder druk van Poetin kwam Oekraïne op het laatste moment niet opdagen voor de ondertekening van het associatieverdrag met de EU. Uit woede verzamelden de eerste pro-EU-betogers zich op Maidan. Mooi toch, zei toen Frans Timmermans, in die dagen nog minister van Buitenlandse Zaken.
Wel prettig als je dan Russisch spreekt, hè?
Ja. Ik denk die jonge lui kunnen even weten wat ze aan het doen zijn.
Echt heel ontspannen.
We willen leven zoals jullie. Mooi toch? Ik roep de mensen nergens toe op, behalve dan dat ze moeten praten met elkaar. Mensen hadden vertrouwen in de belofte dat Oekraïne op weg was om een associatieakkoord met de Europese Unie te tekenen.
Had u er ook vertrouwen in trouwens?
Ik dacht dat we bijna zover waren, ja. Ik was ook heel erg verrast.
Timmermans stond op Maidan nog met een heilig geloof in Europa's soft power. Maar een paar maanden later stuitte de EU op een rollercoaster van hard power. Eerst het bloedbad op Maidan, dan de Russische inname van de Oekraïnse Krim, daarna de burgeroorlog in Oost-Oekraïne. Het totaal aantal doden staat inmiddels op ruim 13.000.
Well, very difficult question.
For a diplomat.
For a diplomat, yes. We have to act faster and more efficient.
De EU heeft vanaf het begin de situatie totaal verkeerd ingeschat, zegt Jovita Neliupšienė. De Litouwse diplomaat was erbij toen in haar stad Vilnius de associatietop mislukte en de Oekraïnse crisis begon. Nu, 5 jaar later, is ze EU-ambassadeur voor haar land in Brussel.
There was a stereotype common in the EU that Russia usually opposes to the membership or expansion of NATO. That's the threat. But moving towards EU, moving towards European values, actually threatens this Russian world.
Heel belangrijk wat u nu zegt. De EU dacht, ja, landen erbij trekken, dat vindt Poetin niet zo erg. Als de NAVO dat doet, dan gaat Poetin stijgen. Maar wij komen er wel mee weg.
Ja, yeah, we thought. But actually, at this crucial moment, we had to understand that nobody has a free ride out of the Russian influence.
Ontsnappen aan Moskou's greep is niet gratis, zegt ze. En de EU had die alarmbel al veel eerder af horen gaan. Delen van Georgië, dat flirt met Europese integratie, werden in 2008 door Poetins generaals bezet. Hoe reageerde de EU toen? Ze drukte op de snoezeknop. Rustig verder slapen dus.
It's really very tempting sometimes, you know, when you have the wake-up call to hit the snooze button.
Rebecca Harms, Duitse Europarlementariër voor de Groenen. Zeer betrokken vanaf het begin op het plein Maidan. Voor u is het ook heel persoonlijk geweest. U heeft daar gestaan.
I think the European Union's negotiators never really understood.
Hoe komt het dat de EU al die signalen heeft gemist? Is dat gebrekkige diplomatie? Wat is dat?
You cannot blame always the EU foreign affairs people for not getting what's going wrong if they still have to fight against the national competencies in foreign affairs.
Ga er maar aan staan, zegt Harms, met 28 landen en 28 verschillende meningen over buitenlandbeleid. Dan is het niet eerlijk om alleen de schuld te geven aan het Brusselse buitenlandbureau, nu onder leiding van Federica Mogherini.
The competition in between the European level and the national level is still a burden.
Bronnen rond Federica Mogherini die zeggen: 5 jaar na Maidan, we hebben geen les geleerd. Sterker nog, we hebben het nooit geëvalueerd.
So Federica Mogherini is very professional, but on the east of Europe, I never found that she developed real passion.
De Europese Unie is nog embryonaal met haar buitenlands en veiligheidsbeleid.
Het hele verhaal van Oekraïne is eigenlijk nog nooit geëvalueerd zelfs.
Ja.
We hebben er niks van geleerd, zeggen ze.
Dat is een enorm bureaucratisch verhaal. Evalueren. We gaan eens evalueren, we gaan eens zitten.
Nou, wat lessen leren dan?
Lessen leren mag altijd.
Op de EU-ambassade van Litouwen hier in Brussel, Jovita Neliupšienė, de EU-ambassadeur. Hoe bang bent u dat zo meteen in de annalen, en we kijken terug naar de Oekraïne-crisis, dat we dan ook weer zeggen van ja, eigenlijk hebben we destijds gewoon toch weer op de snooze-knop gedrukt?
I would say that yes, maybe there is kind of the fatigue of the issue.
U bespeurt een fatigue, een vermoeidheid met dat hele Oekraïne-verhaal. We zijn alweer jaren later, men heeft het wel een beetje gehad. Hoe gevaarlijk is dat?
People in power right now in Russia, for the regime, it's never for granted that you know they will keep to the rules.
Onder Poetins regime kun je er nooit op rekenen dat de Russen zich aan regels of aan hun woorden houden.
Or keep to their word.
En nu wordt er in West-Europa ook soms een beetje lacherig gedaan, ook wat gefrustreerd over de Balten, u en de Polen. Samen met de Amerikanen zouden jullie iets te hysterisch zijn over die zogenaamde Russische dreiging. Wat vindt u daarvan, van dat dédain?
We know what we are talking about. 70 years under Russian Empire and so on and so forth.
And it could happen again in a split second?
Oh, I think so.
Wij Litouwers weten waar we over praten. We hebben lang genoeg onder Moskou's juk geleefd en het kan ons zo weer overkomen. Je kunt je maar beter goed voorbereiden, zegt de Litouwse. Zoals je je skis al in de zomer laat nakijken.
You prepare your skis in the summertime.
More, more.
Een reportage van Tijn Sade was dat. En meer over Maidan 5 jaar later ook in NRC Handelsblad. Dat ook terugblikt op de crisis.